Thanks for Coming, the sex ed you wish you'd had. Mijn naam is Anna Mara Jansen en bij Thanks for Coming bespreken we alles wat je altijd al wilde weten over seks en seksualiteit. Iedere week ga ik met een opwindende gast in gesprek om mythes te ontkrachten en feiten te verspreiden. De clitoris is geen knopje en libido bestaat niet. Van seksueel plezier tot slutshaming, van sekstoys tot je stoutste dromen. Let's talk about sex. Vandaag is mijn gast Tessel ten Zwegen.
Hallo.
Heel erg welkom. Tessel is schrijver, visueel kunstenaar en activist. Na stukken voor het Parool, Vice en One World schreef je inmiddels al 3 boeken. Dat zou jij nooit toelaten uit 2022, ligt hier ook op tafel. Voorbij de verbijstering over gender en geweld uit 2023. En dat deed je samen met Anja Meulebelt en René Rumkens. En daar droegen, moet ik even goed zeggen, 24 journalisten, wetenschappers en kunstenaars aan bij. Dus dat hebben jullie eigenlijk helemaal samen gemaakt.
Ja.
En kort geleden is Femicide tot de dood ontscheidt, een boek helemaal van jouw hand gepubliceerd. Je ontwikkelde en presenteerde Tessel in Cyberspace over online activisme en identiteitspolitiek voor Drielab voor Omroep Human. Tessel deed een Bachelor Literary and Cultural Analysis aan de UvA en een Master Gender Studies aan de UU. Net als mijn zusje.
Hey.
En Crossover Creativity aan de HKU.
Klopt.
Heel fijn dat je er bent. Ben ik iets belangrijks vergeten?
Nee, dit was mijn oeuvre tot nu toe.
Jouw hele cv.
Ja.
En noem jij jezelf eigenlijk visueel kunstenaar of kunstenares? Heb jij een voorkeur voor schrijver of schrijfster? Of?
Nee, ik heb er niet per se voorkeur voor. Ik vind het ook altijd juist interessant hoe mensen mij zien en hoe mensen mij introduceren. Want activist is ook eigenlijk iets wat ik in eerste instantie door anderen werd genoemd. En toen dacht ik zo van, oké, I guess dat ik een activist ben.
Ja.
Maar ik neem het niet zo. Nou, ik vind alles wel prima.
Ja. En activist staat nu wel ook op jouw website?
Ja.
Je hebt een hele mooie website. Heb je daar ook de illustraties zelf gemaakt?
Ja, zeker.
Ah, wat leuk. En nu zou je nu zeggen, voel je je nu wel activist? Of je voelde je al activist, maar zou je je nu zo identificeren?
Ik denk dat ik me vroeger meer activist voelde dan nu eigenlijk. Want vroeger deed ik ook daadwerkelijk grassroots activisme. Dus ik helpte mee met het organiseren van de Women's March, nu de Feminist March. En ik deed vrijwilligerswerk bij Transgender Netwerk Nederland en dergelijke. Ja. En nu bestaat mijn activisme voornamelijk uit schrijven en uit solidariteit aanwezig zijn bij een demonstratie bijvoorbeeld. Maar ik weet nou niet of ik echt per se op de barricade sta of zo.
Nee.
Want schrijven voelt niet altijd even activistisch.
Nee?
Nou ja, het is het ergens wel. En soms merk ik zeg maar dat ik met mensen in gesprek ga over mijn boeken en dat ik merk van oké, dit heeft iets voor jou veranderd.
Ja.
Dan denk ik wel van oké, dat is dan wel activistisch, want ik heb iets veranderd en ik heb een soort van een verschil gemaakt. Maar als je het zit te schrijven in je kamer, dan voel je natuurlijk niet direct gewoon de impact die je maakt. Dus dan voelt het niet zo activistisch. Ja.
Grappig. Dus eigenlijk wel een verschil tussen letterlijk fysiek op de barricade staan en in je eigen kamer schrijven.
Ja, ze voelt het gevoelsmatig wel. Maar het kan ook best gebeuren dat ik mensen spreek over een boek dat ik heb geschreven. En dat ze inderdaad dingen zeggen als, ik heb mijn relatie uitgemaakt omdat ik door jouw boeken door had dat het eigenlijk helemaal niet gezond voor me was. Of ik heb een vriendin uit een gewelddadige relatie gesleept. En dan voelt het wel van, wauw, ik ben wel echt verschil aan het maken. En tot mensen aan het doordringen. Dus, ja.
Nou, verschil maken doe je echt zeker. Ik heb, ik heb jouw laatste boek dus in één avond uitgelezen.
Mm-hmm.
En ik dacht, iedereen moet dit weten. Dus ik wil daar ook echt heel graag heel uitgebreid over hebben. En ik hoop ook heel erg dat je wat dingen eruit wil vertellen. Omdat ik denk dat we daar allemaal wat aan hebben. En deze podcast is daar ook echt voor bedoeld. Dat eigenlijk er zoveel goede kennis is en zoveel goed onderzoek. En belangrijke goede mensen zoals jij die gewoon gehoord moeten worden. En waarvan ik hoop dat iedereen daarnaar gaat luisteren. Deze podcast heet natuurlijk Thanks for Coming, the Sex Ed You Wish You'd Had.
Mm-hmm.
En daarom begin ik altijd met de vraag, hoe was jouw seksuele voorlichting? Weet je dat nog?
Ja, ik weet het nog heel goed. Het was echt karig. Het was ook heel ongemakkelijk, want wij kregen seksuele voorlichting van onze gymdocent.
Oh ja.
Maar over die gymdocent gingen de geruchten dat hij het met een studente had gedaan.
Oh wow.
Dus iedereen voelde zich een beetje raar bij hem of zo.
Yeah.
Het was best een knappe gast, maar gewoon dat idee. Ik vond het in ieder geval een heel naar idee, want wij waren echt 13. En dat je dan zo'n leraar hebt waarvan je een beetje het idee hebt van, ik weet niet of hoe hij kijkt naar meisjes van mijn leeftijd.
Ja.
En hij vond het ook heel ongemakkelijk, echt overduidelijk.
Ja. Ja.
Dus het was heel kort, super ongemakkelijk. Eigenlijk, omdat het zo ongemakkelijk was, werd niks echt, zeg maar, letterlijk besproken. Het was een beetje allemaal zo van, dit en dit. Nou ja, jullie weten wel waar ik het over heb. Weet je wel zo?
Ja.
En ik moest een condoom om een banaan in doen en dat was het.
Oh ja, ook weer helemaal gericht op penetratieseks. En condoom is natuurlijk nodig, want er moet natuurlijk een piemel in een vagina, want anders dan is het geen seks.
Penetratieve seks en ook gewoon de gevaren van seks. Want het ging ook alleen maar over inderdaad SOA's en anticonceptie. En helemaal niet van dat het ook lekker is of zo. Dat werd echt niet benoemd.
Heel erg de rampenbestrijding.
Ja, absoluut. Ja.
Hoe kijk je er nu op terug? Waarvan zou jij denken van nou, dit zou echt belangrijk zijn in voorlichting. Wat erbij zou moeten komen om het beter mensen eigenlijk beter beslagen ten ijs te laten komen?
Nou, ik vind het heel raar dat er helemaal niks werd verteld over consent. Ja. En dan bedoel ik niet alleen consent als in je kan nee zeggen als je dat wil.
Mm-hmm.
Maar ook consent als in hoe vraag je daarom? Hoe geef je je grenzen aan? En hoe ga je er bijvoorbeeld mee om als iemand zegt dat hij iets niet wil?
Ja.
Kan natuurlijk ook voor degene die dat vraagt dan misschien een beetje verdrietig worden. Of dat je je daar onzekerder voelt. Hoe je daar dan mee omgaat met die teleurstelling. Dat soort dingen lijken me zo belangrijk voor in seksuele voorlichting. En dat kan bij ons totaal niet aan bod. Nee,
hè? Bizar is dat. En het is ook wel bijzonder dat nu consent natuurlijk wel een heel groot begrip is geworden. En bekend, ook wel veel mensen kennen het nu. En dat er daardoor dan ook wordt gezegd van, oh, er mag dan helemaal niks meer.
Ja.
Hoe denk jij daarover?
Ja, dat is een beetje datzelfde idee. Van als er over consent wordt gesproken, dan wordt het inderdaad bijna gepresenteerd als iets contractueels. Weet je wel, van alsof je consent alleen maar moet krijgen om jezelf te weren tegen misschien toekomstige beschuldigingen of zo. Terwijl, consent is veel complexer dan dat. En ik denk juist, consent is ook niet ja of nee, weet je wel. Consent kan ook zijn van, ik weet het nog niet, we kunnen het even proberen en dan kijken we daarna verder of zo.
Ja.
En dat vind ik zonde, dat er zo gek naar wordt gekeken, gelijk met een hele negatieve lading. En met ook heel erg de overtuiging alsof je sekspartner slechte bedoelingen met je heeft. Terwijl ik denk dat heel veel, ook momenten waarin consent fout gaat, of waarin seks niet helemaal 100% consensual was, dat het ook heel vaak is dat mensen de beste bedoelingen met elkaar hebben, maar gewoon niet beter weten, weet je wel. Of dat het gewoon toch misgaat. En dat vind ik jammer.
Ja, helemaal eens. En ook inderdaad daar nog op aansluitend is het natuurlijk zo dat we helemaal niet leren hoe je communiceert over seks.
Mm-hmm.
Dus we doen ook, voor alles moet je tegenwoordig, VOG hebben of
een
opleiding doen, echt voor alles. En dat je, als je seks gaat hebben, daar hoef je eigenlijk niks voor te kunnen. En dat moet iedereen maar gewoon meteen weten, hoe je dat dan moet doen en hoe dat dan werkt.
Ja.
Want hoe was jouw eerste keer?
Mijn eerste keer was heel, heel fijn. Want dat was met mijn eerste vriendje, dus ik voelde me heel erg vertrouwd bij hem. En het was gewoon heel spannend. En ik was er ook echt heel erg klaar voor. Ik was 15 en ik was echt, ik weet niet, op een soort van hormonale wolk gewoon. Ik was echt van, yes, ik heb een boyfriend, we gaan ervoor. En we gingen pesten en dan elke keer als iemand een potje had verloren, moest hij een kledingstuk uitdoen. Dus het was heel spannend.
Ja, heel speels.
Ja, heel speels. En hij was heel lief en heel rustig en vroeg hoe ik me voelde en of het pijn deed en zo. Dus het was heel chill. En ik denk ook, omdat ik een vrouw ben en ik ging met een man naar bed, dat er ook niet per se van mij meteen werd verwacht dat ik wist hoe het moest of zo. Omdat het vaak dan in zo'n situatie, als je jong bent, heb je als meisje zoiets van, jij doet het en ik doe mee, zeg maar.
Ja.
Maar ik denk wel de eerste keer dat ik seks had met een vrouw, dat ik echt dacht van, hoe moet dit, weet je wel?
Ja.
Dus dat ging wat minder vanzelf.
Ja, en hoeveel later was dat?
Veel later. Ik kwam echt pas uit de kast toen ik 18 of 19 was of zo.
Ja,
dus toen ongeveer.
Ja.
Ja, en dat vond ik veel enger.
Ja,
ja.
Grappig.
Ja.
En denk je dat het ook te maken heeft met dat er maatschappelijk gezien anders naar wordt gekeken? Dus wat je al zegt, dat je zeg maar als vrouw met iemand met een penis, dat je niet per se dacht van, ik moet het ook weten. Dat je ook dacht van, hij moet het dan eigenlijk wel weten.
Ja, en hij had ook al seks gehad. Dus dat was wel, ook. Dus dat was sowieso duidelijk vanaf het begin. Maar inderdaad, ik denk dat ik met een vrouw vaak, ik ben sowieso een ontzettende bottom, dus ik ben wel meestal degene die iets afwachtender is, zeg maar. Ja, ja. Maar met een vrouw is het wel zo dat Ja, dat je er niet vanuit kan gaan dat zij al het werk doet, weet je wel.
Nee.
En nu heb ik dat ook niet meer als ik met mannen naar bed ga, hoor. Maar, nee. maar op die leeftijd wel, dacht ik van, ja. oké, nou, mijn rol is gewoon liggen. Of ja. doen hoe jij, zeg maar...
Doe maar wat jij denkt.
Als jij, ja, als jij me ergens heen ja. positioneert, dan ga ik er helemaal lekker op. Maar ja. ik nam mezelf niet echt initiatief. En nee. nu wel meer.
Ja. Nou, en het is ook grappig, want nou ja, je doet natuurlijk allerlei verschillend werk. En bent ook wel echt nou ja, expert op allerlei thema's waar we het dan zo nog verder over hebben. En grappig dat als we dan vragen wat is de eerste keer, dat je dan toch ook altijd terugdenkt aan de eerste keer penetratieseks.
Ja, inderdaad.
Dat het eigenlijk voor bijna iedereen is dat dan wel zo. En Ellen Laan, die ken je denk ik ook wel, hoogleraar seksologie. Ja. Of eigenlijk biopsychosociale determinanten van seksuele gezondheid.
Wauw.
Dat is eigenlijk haar titel, ja. Die zei altijd van ja, waarom is de eerste keer niet gewoon... bijvoorbeeld de eerste keer een orgasme in het bijzijn van iemand anders.
Mm.
Deze aflevering wordt gesponsord door Male en Female. Male en Female is dé feministische seksshop van Nederland met een prachtige winkel in Amsterdam op de hoek van de Vijzelgracht en de Weteringsgans. Male en Female komt al meer dan 35 jaar op voor seksueel genot en gelijkheid. Ooit begonnen als een mail order service voor en door vrouwen, zijn zij uitgegroeid naar een veilige plek voor iedereen. Alle genders, van jong tot oud, educatief en opwindend. Een plek waar inclusiviteit, kwaliteit en kennis centraal staan. Toen ik 18 werd, kreeg ik van mijn moeder een cadeaubon, voor male en female, waar ik met mijn vriendin Tatjana iets mee gaan uitzoeken. Toen was het al een fijne ervaring en dat is het nog altijd. Male en female laat zien dat in seksualiteit speelsheid en kwaliteit perfect samengaan. Genot met klasse. Ik raad iedereen aan de winkel te bezoeken, of je nu precies weet wat je wil of je graag laat verrassen. En ben je nou helemaal niet in de buurt van Amsterdam, dan kun je natuurlijk gewoon naar de website gaan en daar een leuk speeltje bestellen. Het geluk is dat wij ook een kortingscode hebben. Ga naar www.malefemale.com/thanksforcoming en krijg 10% korting op je bestelling. Als het goed is, staat de code Thanks for Coming al ingevuld. Is dat niet zo, vul die dan zelf eventjes in. Want dan krijg je dus ook echt de 10% korting op jouw aankoop. Het is een superleuke website. Het zijn supergoeie producten, hoge kwaliteit. En ja, ik zou gewoon zeggen, ga daar eens even lekker browsen. Je kunt ze ook bellen als je denkt, ik twijfel ergens over. Dus nou ja, ga vooral kijken of het nou online is of naar de fysieke winkel. Die ik echt wel heel erg zou aanraden als je een keer een dagje Amsterdam doet. Ga even langs en nou ja, kijk rond. Het is een heerlijke ervaring. Dat vind ik zelf heel mooi, omdat
ja.
dat is gewoon een heel andere insteek. En het gaat ook meteen een beetje weg van, oh ja, seks is dus penetratie.
Ja, inderdaad.
Wat vind jij daarvan?
Ja, goed dat je het zegt inderdaad. Ik had er nog helemaal niet zo over nagedacht. Omdat ik inderdaad seks dan gelijk zie inderdaad als het moment ook dat ik... Ook hoe ik het toen zag, denk ik, van
precies,
wat
ja.
is seks en hoe ik dat toen aan mijn vriendinnen vertelde, weet je wel.
Ja.
Maar als ik nu denk aan de eerste keer dat ik een orgasme had of zo, dan weet ik niet eens meer wanneer dat was. Maar waarschijnlijk ook heel jong. Volgens mij beginnen kinderen daar best wel vroeg mee.
Ja, dat is weer helemaal mijn vak.
Ja, nou ja, ik weet het niet, ik ja, weet het niet zeker
kinderen
hoor.
Kinderen kunnen maar... echt vanaf heel jong al masturberen.
Ja, precies. Ja, ja. Ja. Ik denk
en
ook dat ik dat wel
heel
jong
veel,
al
sommigen helemaal niet.
Ja.
Ja.
Maar ik weet niet meer wanneer ik mijn eerste orgasme had. Nee.
Nee, precies.
Jammer. Ja, ik ben nu echt benieuwd.
Of misschien inmiddels zoveel gehad dat je het niet meer kan herinneren.
Ja, dat ook, ja.
Ja, hoe is dat? Hey, even over naar jouw boek.
Mm-hmm.
In jouw boek staat, en correct me if I'm wrong, in Nederland wordt iedere 8 dagen een vrouw vermoord vanwege het vrouw zijn.
Ja.
Vertel.
Ja, vanwege het vrouw zijn is een definitie die nu ja, een beetje heersend is voor femicide. Femicide mm-hmm. is... ja, een term die eigenlijk nog niet echt een definitie heeft.
Nee.
Dus sommige mensen zeggen moord op vrouwen sowieso. Gewoon alle moord op vrouwen is femicide.
Ja.
Sommige mensen zeggen moord op vrouwen door hun partner of ex-partner. Sommige mensen zeggen moord op vrouwen vanwege het vrouw zijn.
Ja.
En dat laatste, dat klinkt heel vaag of zo. Want wat, wat aan vrouw zijn...
Wat is dat?
Wat
ja.
maakt dat nou... Ja, wat is überhaupt vrouw zijn?
Ja.
En wat maakt dat een motivatie om iemand te vermoorden?
Ja.
Maar... ja, wat je ziet is dat vrouwen veel vaker worden vermoord door hun partners, ex-partners of familieleden dan mannen.
Ja.
En dat hun vrouw zijn daar dus een rol in speelt.
Ja.
Dus vandaar dat ik er een boek over heb geschreven. Want ja, in een aantal landen waar femicide veel voorkomt, Staat dat echt heel hoog op de agenda? Gaan mensen massaal de straat op? Komt elke femicidezaak in het nationale nieuws? En in Nederland wordt femicide nog heel vaak benoemd als moord in de relationele sfeer.
Ja.
Geweld achter de voordeur. Het wordt heel erg geïndividualiseerd.
Ja.
En het vrouw zijn wordt niet gezien als iets wat daar een rol in speelt. Terwijl, als je naar de cijfers kijkt, is dat overduidelijk wel een bepalende factor.
Ja.
Dus vandaar moord op vrouwen vanwege het vrouw zijn.
Ja, en jij noemt inderdaad al dat het in andere landen hoger op de agenda staat. Wil je eerst eens iets vertellen over hoe gaat het eraan toe in de landen die het wel, die er wel oog voor hebben eigenlijk?
Ja, in Mexico en Turkije is de term echt wel wat langer in omloop. Daar spreken mensen al langer over femicide en zijn dus echt massale protestbewegingen. Ni una más bijvoorbeeld in Mexico en in Argentinië. Om hier geluid over te maken en te zeggen van vrouwen worden disproportioneel vaak vermoord door hun naasten.
Ja.
En het is belachelijk dat voor een vrouw de gevaarlijkste plek om te zijn haar eigen huis is.
Ja.
En in Spanje bijvoorbeeld, waar femicide per hoofd van de bevolking minder voorkomt dan in Nederland, is er al een crisiscomité die dit probleem aan het oplossen is.
Ja.
Wordt elke Spaanse femicidezaak komt breed in het nationale nieuws, wordt ook femicide genoemd, zodat mensen zien wat voor een patroon er is en hoe vaak het eigenlijk voorkomt.
Ja.
En femicide is in Nederland vorig jaar pas voor het eerst in de Tweede Kamer besproken. Ja.
Dat was zo bizar.
Ja, en we kunnen het nog steeds niet echt eens worden over wat is nou de definitie. Nee. Terwijl in andere landen zijn ze dus al bezig met oplossingen.
Jeetje. Maar voor het eerst benoemd, hè? En dan, want dat stoort mij sowieso wel als je kijkt naar gender, seksualiteit. En dat Nederland vaak denkt dat we zijn zo progressief en wij zijn er al en de emancipatie is voltooid, wat natuurlijk totale bullshit is.
Ja.
Maar dan met zo'n belangrijk thema, waarvan we eigenlijk weten, hè, we kennen cijfers, lang niet alle, want zoals jij ook schrijft, er wordt eigenlijk veel te weinig onderzoek naar gedaan in Nederland. En dan toch, wat is dat nou? Dat Nederland niet durft te zeggen, bij ons is dat ook het geval.
Ja, ik denk dat je de spijker op zijn kop slaat. Ik bedoel, Nederland is een land wat echt een heel erg hardnekkig zelfbeeld heeft van, wij zijn een super gendergelijk progressief land. Dat zie je ook in gesprekken over de loonkloof, weet je wel.
Ja.
Dat kun je gewoon zien. Is gewoon wetenschappelijk bewezen, maar toch zijn er altijd mensen, mannen, die zeggen, nee, de loonkloof bestaat niet echt. Dat komt gewoon omdat vrouwen minder werken en omdat ze minder ambitieus zijn, et cetera. Dat is hetzelfde met geweld tegen vrouwen. Nederland heeft een beeld van zichzelf. Wij zijn gendergelijk. Er zijn hier gelijke rechten voor mannen en vrouwen. Terwijl dat is gewoon niet zo.
Nee.
Er zijn misschien op papier wel gelijke rechten, maar er is absoluut veel ongelijkheid.
Ja.
En de aanpak van huiselijk geweld is de afgelopen jaren sowieso extreem genderneutraal geweest. Er zijn heel veel Nederlandse organisaties die daar al heel lang over klagen bij de Nederlandse overheid. De Nederlandse overheid is zelfs een keer op de vingers getikt door GVO, omdat ze niet gendersensitief genoeg zijn volgens het verdrag van Istanbul, wat Nederland ook heeft ondertekend.
Ja.
Dat is een verdrag dat is ondertekend waarin allerlei landen samen beloven dat ze gendergerelateerd geweld gaan aanpakken.
Ja, misschien even voor de luisteraar, ik heb je boek gelezen, maar wat is GVO?
GVO is een bestuursorgaan eigenlijk van Europa.
Ja.
En er zijn dus allerlei landen in Europa, maar ook buiten volgens mij Europa, die het verdrag van Istanbul hebben ondertekend, waarin ze dus beloven van, wij treffen maatregelen om geweld tegen vrouwen tegen te gaan.
Ja.
En Nederland heeft dat verdrag dus ook ondertekend, maar is al een keer op de vingers getikt door GVO van, jullie beleid rondom geweld tegen vrouwen is niet gendersensitief genoeg.
Nee.
Jullie doen net alsof gender geen rol speelt, terwijl dat overduidelijk wel zo is.
Ja.
Dat is al vrij lang bekend, dat Nederland niet gendersensitief genoeg beleid maakt. En eigenlijk het vrouw zijn als een bepalende factor voor moord of voor geweld gewoon niet serieus neemt.
Nee. En daarmee dus ook heel veel niet ziet. Want jij schrijft ook in je boek dat heel veel organisaties bijvoorbeeld helemaal niet samenwerken.
Ja.
Omdat ze eigenlijk niet communiceren over alles wat ze zien.
Ja, de politie in Nederland mag eigenlijk per regio bedenken wat zij doen qua aanpak van bijvoorbeeld femicide. Of wat voor,
als ze überhaupt de term al kennen.
Ja, als ze de term al kennen. Maar ook bijvoorbeeld stalking. dat gebeurt ook heel vaak, dat vrouwen dan meldingen maken van stalking en dat een politiekorps dat dan gewoon ja, niet genoeg registreert als een risico op femicide bijvoorbeeld. Ja. Dus dat vrouwen melding na melding na melding blijven maken van mijn ex stalkt me en bedreigt me en dat en dat. En dat politie dan ja, dat niet serieus genoeg neemt of zich ja, gevoelt alsof ze niet kunnen ingrijpen omdat er bijvoorbeeld geen heterdaad betrapt situatie of zo is. Ja. En dat een vrouw dan dus ja, vermoord wordt door haar partner. Ja.
Ja. En om het maar even te herhalen, één vrouw in elke 8 dagen.
Ja, ja dat zijn schattingen. Want het is dus, ja, als we het niet eens zijn over een definitie, kunnen we het natuurlijk ook niet gaan meten.
Want denk jij dat het meer is?
Weet ik niet. Ik weet wel dat de schattingen die nu worden gemaakt, gaan dus over vrouwen die worden vermoord door hun partner of ex-partner.
Ja.
Maar ik vind dat femicide net zo goed van toepassing is op bijvoorbeeld sekswerkers die worden vermoord door cliënten wanneer ze een dienst weigeren.
Ja.
Of transvrouwen die worden vermoord door mannen die niet met hun transidentiteit om kunnen gaan. En die vrouwen die vallen nog niet onder de onder de mensen die nu geteld worden, zeg maar. Nee. Dus het zijn nog schattingen. Op eind oktober is er, eind oktober vorig jaar is er in de Tweede Kamer is er toen pas over eens geworden dat zij nu ook echt gaan registreren hoe vaak femicide voorkomt.
Maar dus in 2023?
Ja, vorig jaar oktober hebben ze dat besloten.
Wow.
Dat ze dat gaan doen.
Ja.
Dus binnenkort zullen we officiële cijfers krijgen. Ja.
Nou, allemaal jou blijven volgen. En dan komen, dan komen we er vanzelf achter.
Ja.
Je noemde net al een beetje zo verschillende groepen eigenlijk, waaronder femicide meer voorkomt of ook voorkomt. In je boek schrijf je over 6 typen, hè, femicide.
Ja.
Wil je die vertellen?
Oeh, ik weet niet of je ze allemaal in mijn hoofd weet.
Want ik heb volgens mij opgeschreven.
Sommige zijn overlappen ook met elkaar.
Ja.
Maar de belangrijkste zijn dus partnermoord.
Ja.
Dus wanneer een vrouw wordt vermoord door, of de belangrijkste, de meest voorkomende vormen van femicide zijn partnermoord. Wanneer een vrouw wordt vermoord door haar partner of ex-partner.
Ja, en dat is dan vaak als iemand ook de relatie verbreekt. Of als eigenlijk, toch? Dat is dan,
Ja, het gebeurt vaak na grote veranderingen.
Ja.
En de een van de grootste risicofactoren is inderdaad wanneer een vrouw heeft gezegd van ik wil bij je weggaan of een scheiding heeft aangevraagd. Maar ook als een van de twee partners een baan kwijtraakt bijvoorbeeld, is het dat een enorme risicofactor wat een trigger kan zijn voor femicide of een zwangerschap ook.
Oh.
Dus
hoe zit dat dan? Weet je dat?
Ja, dat zijn dan mannen die de druk niet aankunnen of zo. Ja, die vermoorden dan hun vrouw en hun kindje.
Ja.
Ja,
maar het is zo gek, want ik bedoel, dit is natuurlijk, jij hebt hier een boek over geschreven, jij zit hier kniediep in. Maar als we dit, als we dit hardop zeggen, dat omdat iemand zwanger wordt, is wat ook gebeurt met een partner, want je kan niet zo heel makkelijk, je kan ook met je eentje zwanger worden, maar in dit geval gaat het over met een partner.
Mm-hmm.
En dat je dan risico loopt om vermoord te worden. Vermoord is echt, dat is zoiets groots.
Ja.
Dat is echt, natuurlijk kijken mensen allemaal films over mensen die vermoord worden en is het toch wel een soort woord dat we allemaal, we kennen allemaal het woord moord en vermoord, maar toch even stilstaan bij gewoon, omdat je dus vrouw bent, loop je al meer risico om vermoord te worden. En dan ook nog eens door je partner of ex-partner.
Ja.
Omdat je misschien wel gewoon voor jezelf kiest.
Voornamelijk door je partner of ex-partner. Ja. Want mannen worden vaker vermoord door random mensen. Of door criminele personen.
Nou, dus zelfs dat. Ja. Voornamelijk dat.
Ja. Ja, het is bizar. En dat zwangerschap een factor is waardoor huiselijk geweld vaak escaleert. Ja. Vind ik ook echt tragisch en hartverscheurend gewoon. Ja. Dan ben je zo kwetsbaar, weet je wel. En dan draag je iemands kindje.
Ja.
Ja, echt vreselijk.
Ja, en ik ben niet zwanger geweest, maar dat lijkt me sowieso best wel iets pittigs. Gewoon
absoluut.
Vast ook leuk soms, maar ook gewoon best wel zwaar. Je lichaam is gewoon een nieuw mens aan het maken. En dan loop je ook nog meer risico op huiselijk geweld.
Ja.
En dus mogelijk zelfs op moord.
Ja.
Ja, en zijn er nog meer risicofactoren? Dus misschien ook voor luisteraars. Nou, je schrijft ook in je boek, hè, komt er telkens een stuk terug over een gesprek met een vriendin van een vriend van jou, die eigenlijk zichzelf langzamerhand begint te herkennen in waar jij over schrijft, dus in femicide en voorspellers daarvan.
Yeah.
Stel, er zijn die mensen die luisteren en die zeggen, of die denken van, oh, dit klinkt eigenlijk wel een beetje bekend, of willen misschien meer weten over, oh, wat zijn nou risicofactoren?
Nou, risicofactoren voor femicide specifiek zijn als een persoon bijvoorbeeld eerder gewelddadig is geweest tegen een huisdier. Als iemand dwingende controle uitvoert, dat is een beetje een term uit de wetenschap en de literatuur rondom partnergeweld. Maar dwingende controle bevat eigenlijk alles wat controlerend gedrag is. Ja. Op een soort van manipulatieve manier. Dus bijvoorbeeld, wij hebben een relatie en jij gaat met je vriendinnen uit en ik app jou elke seconde en zeg, als je nu niet naar huis komt, dan slaak je. Ja. Dat is een vrij duidelijk dwingende controle. Maar stel, wij hebben een relatie en we zijn samen ergens en jij staat 10 minuten met een andere persoon te praten en ik negeer je daarna de rest van het weekend.
Oh, ja. Ja.
Dat is natuurlijk niet per se fysiek gewelddadig, maar wel absoluut manipulatief, omdat je iemand psychisch eigenlijk aan het mishandelen bent. En dat valt ook onder dwingende controle.
Ja.
En meer voor buitenstaanders, zeg maar, hoe je huiselijk geweld kan herkennen, is wanneer je vriend of vriendin bijvoorbeeld altijd moet vragen aan diens partner of hij ergens mee naartoe mag.
Ja.
Of als je samen met dat hij dan de hele tijd op diens telefoon zit om snel berichtjes te reageren.
Ja.
Als iemand vaak afzegt, als iemand altijd lange kleren en lange mouwen draagt om misschien blauwe plekken te verbloemen. Er zijn er heel veel. En die zijn allemaal goed te vinden in inderdaad mijn boeken, maar ook op het internet.
Ja.
Dat is inderdaad denk ik iets superbelangrijks, dat mensen zich inlezen in waar kan ik nou aan herkennen als de relatie van een van mijn geliefden verkeerd gaat of mijn eigen relatie verkeerd gaat.
Ja, precies. En wat zou je omstanders dan aanraden? Zou jij, stel, jij verdenkt het bij mij of verdenkt, maar jij hebt misschien vermoedens bij mijn relatie. Zou je dan denken van nou Anna, ik stap op je af en ik benoem het? Of hoe zou jij...
Ja, het ligt denk ik een beetje ook aan je relatie tot de persoon die dit meemaakt. Want het kan natuurlijk ook zo zijn dat als ik tegen jou zeg van, hey, ik denk dat jij wordt mishandeld, dat je zo bent van, nee, helemaal niet. En je dan heel erg van mij gaat afsluiten.
Ja.
Omdat je je misschien schaamt of weet je, we hebben het er net al even over gehad. Een scheiding of een moment dat het uitgaat, een relatie, is het meest gevaarlijke moment in zo'n relatie. Dus ik denk ook dat slachtoffers zelf heel goed aanvoelen van, als ik nu inderdaad hier meega en zeg, ja, hij mishandelt me en ik moet bij hem weg, dat dat misschien wel levensgevaarlijk kan zijn.
Ja.
Dus het is best belangrijk dat je dat dan een beetje subtiel aanpakt. Wat ik altijd aanraad als vrienden... als je een vriend hebt waarvan je inderdaad misschien denkt van, oh, die relatie zit niet helemaal goed. Hmm. Dat je dan een open gesprek aangaat met die persoon van, hey, wat voor soort relatie zou jij graag willen?
Ja.
Wat voor gedrag zou jij het liefst zien in je partner? Hoe zou je willen dat een partner je laat voelen?
Wow.
En als je dat soort gesprekken hebt, dat een persoon dan zelf kan bedenken van, wow, wacht eventjes. Dit is wat ik graag zou willen. En dat staat helemaal haaks op wat ik nu eigenlijk heb.
Ja.
En als je heel close bent met iemand, kun je natuurlijk wel dingen zeggen als van, hey, ik heb een voorgevoel dat het misschien niet helemaal goed zit in je relatie. Het is dan dus belangrijk om niet te zeggen, je moet nu bij hem weggaan, want dat kan heel gevaarlijk zijn.
Ja.
Maar eerder bijvoorbeeld, ik heb een logeerbed als je dat nodig hebt, of ik kan je wel helpen aan een prepaid telefoon als hij de hele tijd je telefoon aan het checken is. Of weet je, ik kan je in ieder geval ondersteunen als jij me laat weten wat het goede tempo is en waar je behoefte aan hebt.
Eigenlijk veel meer, ik loop mee en ik ben er en ik blijf er ook.
Ja.
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 Je noemde echt een aantal hele interessante dingen. Schaamte. En ook dat het gevaarlijk kan zijn om weg te gaan. En wat ik heel mooi vind, dat je ook zegt, wat zou je wel willen?
Ja.
Dat is denk ik ook wel binnen dit vakgebied van gender en seksualiteit heel belangrijk. Dat we heel vaak kijken naar wat wil je niet en wat is verkeerd.
Ja.
En natuurlijk bij femicide gaat het over iets wat al heel ver gevorderd iets is wat je absoluut niet wil. Maar juist inderdaad teruggaan naar, oh ja, wat werkt eigenlijk wel voor jou? Wat is eigenlijk voor jou een fijne relatie? Dus vind ik echt superleuk dat je dat noemt, had ik helemaal niet verwacht. Dat je kijkt naar wat is eigenlijk een ideale relatie voor jou.
Mm-hmm.
En dat gaat over dit thema, maar dat gaat natuurlijk eigenlijk over zoveel andere thema's ook binnen seksualiteit. Dat wat wil je eigenlijk?
Yeah.
Over relatievormen, over seks, over...
Yeah.
Hoe vaak zie je elkaar? Woon je eigenlijk bij elkaar? Ga je eigenlijk met elkaar naar... Ben je met één iemand? Ben je met meerdere mensen? Ben je met mannen, vrouwen, mensen die zich anders identificeren?
Mm-hmm.
Dat kan natuurlijk allemaal.
Yeah.
Wel leuk dat je dat hier ook noemt.
Ja, ik denk dat het heel belangrijk is, omdat in een gewelddadige relatie raak je eigenlijk het vermogen om na te denken over wat wil ik zelf helemaal kwijt. Want je je grenzen verschuiven de hele tijd. En je gaat de hele tijd nadenken over wat wordt er van mij verwacht. En wat moet ik doen zodat hij niet boos wordt.
Ja.
In plaats van wat wil ik. Op een gegeven moment is daar gewoon helemaal geen ruimte meer voor. Dus als een vriendin of een vriend jou die vraag dan stelt. Dan kun je nadenken van wow.
Ja.
Hier heb ik al heel lang niet over nagedacht. Ja. En wat wil ik eigenlijk? En hoe ver staat het eigenlijk af van de situatie waar ik nu ineens in ben beland?
Ja, heel mooi dat je dit zegt. Ja, dit is heel iets anders, maar ik moet ineens aan denken dat mijn vriend, met wie ik nu 7 jaar ben, dat hij dus de eerste was eigenlijk van alle mensen die ik ken, die 7 jaar geleden aan mij vroeg, maar Anna, wat wil jij eigenlijk?
Ja?
En dat ik toen dacht, oh, ik ga voor mezelf beginnen en ik ga in de seksualiteit werken. En ja,
vet.
Dus het is echt iets wat je soms zelf helemaal vergeet.
Ja.
Dat is, ik klopt wel heel erg, ja. Je noemde ook schaamte. En dat daar schrijf je ook wel over in je boek. Hoe zie je dat? Dat speelt denk ik best wel een grote rol. Dat stel je voor, ik word mishandeld. Nou, wil ik liever niet dat iedereen dat weet. Hoe speelt schaamte een rol?
Ik denk dat er een grote misvatting bestaat over welke vrouwen worden mishandeld.
Oh ja.
Vooroordelen die ik zelf ook had vroeger. Van, oh, ja, je moet dat niet pikken als vrouw. En ik had het idee dat alleen gebeurde bij vrouwen die misschien financieel afhankelijk waren van hun man, of die heel onzeker waren of whatever.
Ja.
Maar dat, ja, het kan bij iedereen gebeuren. Alleen omdat we allemaal zo'n beeld hebben van, ja, die zwakke vrouw. Je wil die zwakke vrouw niet zijn.
Nee.
En je wil niet aan jezelf toegeven van, wow, ik heb dit laten gebeuren. Alsof je dat laat gebeuren.
Nee.
Dus ja, daar komt ontzettend veel schaamte bij kijken. En ook niet alleen onbegrip vanuit jezelf, maar ook vanuit je omgeving, weet je wel. Ik kijk nu, omdat ik er zoveel over schrijf, let ik er ook heel erg op. Maar ik heb ook vrienden gehad die gewoon in een casual gesprek beginnen over Rihanna en Chris Brown. En dan zeggen,
oh ja,
dat had ik echt niet van Rihanna verwacht, want ik vind haar zo'n sterke vrouw.
Ja, ja.
Weet je wel? Dat soort dingen.
Ja.
Ja,
jij zal nu wel hebben dat je ogen zijn zo geopend dat je kan het niet meer niet zien.
Ja.
En dat zou ik eigenlijk voor iedereen wensen. Dat we het allemaal niet meer kunnen niet zien.
Ja.
Dat je het allemaal herkent.
Ja, en daar is een soort van cognitieve dissonantie of zo. Want iedereen is tegen partnergeweld.
Ja.
Of nou, de meeste mensen zijn tegen partnergeweld.
Laten we hopen.
En vindt geweld niet iets goeds.
Nee.
Maar dat diezelfde mensen kunnen alsnog zeggen, Rihanna is zwak dat ze Chris Brown haar laat slaan.
Ja.
En Jamie Faas had ook meer terug moeten meppen of zo.
Ja.
Weet je wel? Dus als mensen dat soort dingen blijven zeggen en dat soort signalen in de wereld blijven afgeven.
Ja.
Statistisch gezien hoort iemand die zelf wordt mishandeld of eerder is mishandeld, hoort dat ook.
Ja.
En die internaliseert dat dan. Die denkt van wauw, oké. Dus je vindt Rihanna een zwakke vrouw omdat zij is mishandeld. Dan vind je dat ook van mij.
Ja.
En daar komt die schaamte vandaan.
Precies. En dit raakt natuurlijk ook heel erg aan victim blaming.
Absoluut.
Wil je dat ook even uitleggen?
Ja. Ja, victim blaming is eigenlijk, maar ja, wat de naam al zegt, de schuld geven aan het slachtoffer. En dat gebeurt eigenlijk voornamelijk omdat mensen het heel moeilijk vinden om eigenlijk hun wereldbeeld bij te stellen. Dat noem je ook wel de Just World Theory. Mensen die geloven heel graag dat ze in een eerlijke en veilige en fijne wereld leven.
Hmm.
Maar ja, als je dan verhalen hoort van mensen die worden mishandeld of vermoord of zo. Dan schaadt natuurlijk dat wereldbeeld. Dus wat mensen dan doen, is dat ze het liefst de schuld neerleggen bij het slachtoffer. Ze denken, zij heeft vast iets gedaan waardoor ze dit heeft uitgelokt of heeft verdiend.
Hmm.
Zodat ik mijn wereldbeeld niet hoef aanpassen, maar dat het lekker haar schuld is.
Ja.
En dat zie je natuurlijk heel erg bij inderdaad de discours over Jamie Faas en Lo Kleine destijds.
Ja.
Rihanna en Chris Brown. Maar eigenlijk alle zaken. Onderzoek van Rutgers heeft aangetoond dat een heel groot deel van de Nederlandse jongeren geweld tegen vrouwen, geweld tegen je vriendin in sommige gevallen geoorloofd vindt. Als zij bijvoorbeeld niet goed luistert of schijnheilig doet.
Ik heb het gelezen in je boek, maar het is inderdaad, jij schreef precies wat je nu zegt, dat er gewoon mannen zijn die dat geloven, die denken van ja, maar als zij niet luistert, ja, dan verdient ze misschien wel om mishandeld te worden.
Ik vond het ook echt chockerend toen ik dat onderzoek las. Want ik was misschien een beetje naïef of zo, maar ik had best lang een tijd het gevoel van, oh, alle conservatieve en seksueel repressieve mensen, die gaan op een gegeven moment dood, want die zijn oud. En dan komt er een soort van jonge generatie die helemaal losgeslagen is en progressief en zo. Maar dat is echt niet zo.
Nee. Nou, en het is ook wel, denk ik, heel sluimerend soms. Mm. Dus je hebt natuurlijk net als bijna niemand zegt over zichzelf dat hij een racist is.
Ja.
Terwijl bijna heel veel mensen zijn racist.
Ja.
Zo zeggen ook heel veel mensen over zichzelf dat ze geen seksist zijn.
Ja.
Terwijl heel veel mensen zijn super seksistisch.
Ja.
Of doen hele seksistische uitspraken. En dat is denk ik ook een van de dingen met victim blaming. Dat je gewoon ziet dat mensen dan zeggen van nee, maar ik zou die ander nooit de schuld geven. Maar als puntje bij paaltje komt, vragen ze wel van ja, maar wat had je dan aan?
Ja.
Ja, maar je bent wel zelf meegegaan.
Precies. En waarom ben je niet bij hem weggegaan?
Oh, maar je bent ook nog een keer teruggegaan.
Ja.
Maar heb je wel nee gezegd? Terwijl heel veel dingen kan je helemaal niet in een gevaarlijke situatie. Hè? Ons lichaam reageert natuurlijk ook op een bepaalde manier waar je vaak helemaal geen invloed op hebt.
Ja.
Maar ook, dit helpt niemand.
Nee.
En wat het gekke is natuurlijk ook dat de illusie dat jij dus dan in een veilige wereld leeft, dat is echt een illusie.
Absoluut.
Want, nou ja, wat jij net ook al noemde, het kan ons allemaal overkomen. Of het nou gaat over seksueel geweld, partnergeweld, yeah, alle soorten geweld.
Yeah.
Het is niet een bepaalde vrouw.
Nee, het is echt zo hardnekkig. Ik heb me op een gegeven moment verdiept in de zaak van Juliette Bouwhof. Een meisje van 17 die ook een femicide slachtoffer is geworden. Ze had dan een ex die al veel langer heel gewelddadig was. En ook haar familie heel erg bedreigde. En zo, was echt heel eng.
Ja.
En op een gegeven moment had hij dan tegen haar gezegd, toen zij uit was met vriendinnen, van ja, als je nu nog een laatste keer met me komt praten, dan beloof ik dat ik je daarna met rust laat. En zij is toen nog een laatste keer met hem gaan praten. En is toen dus door hem vermoord.
Ja.
Na een avondje stappen in Eindhoven.
Ja.
En zelfs een meisje van 17 die vermoord wordt, wordt gewoon door de pers daar gevictimblamed. Dat mensen, ja, gewoon volwassen mensen schrijven dan, ze is naïef dat ze hem nog een kans heeft gegeven. Of wat een dom kind dat ze na al die bedreigingen nog een keer met hem gaat praten. Dat ik denk, hoor je jezelf?
Ja.
Je bent nu een meisje van 17 de schuld van haar eigen moord in de schoenen aanschuiven. Echt.
Ja.
Ik begrijp echt niet hoe mensen zo kunnen denken. Maar het is zo hardnekkig dat zelfs als je vermoord wordt, het nog je eigen schuld kan zijn, blijkbaar.
Ja, het is totaal bizar. En ja, dat eigenlijk alleen maar om te blijven geloven dat het jou of jouw kinderen of jouw,
ja,
geliefde niet kan overkomen. Want als die ander maar verantwoordelijk is, dan gaat het mij niet. Terwijl, ja, inderdaad, hoe kan je dit nou zeggen? Een meisje van 17 en al was ze 87.
Ja.
Maar dat, ja.
Inderdaad, alsof het ze dan maar verdiend heeft om vermoord, ja, te worden, omdat, ja, ze een inschattingsfout heeft gemaakt.
Ja, en hoe kijk je naar die rol van de media hierin, in de verslaglegging? Je noemde aan het begin ook al over dat er dan wordt gezegd, ja, een moord achter yeah, de voordeur, wat dan eigenlijk bijna een soort lief klinkt.
Ja, ik denk dat een heel grote rol speelt in hoe we er naar kijken. Ik heb op een gegeven moment Barbara Godwald geïnterviewd. Zij is de zus van Gea Godwald, dat is ook een femicide slachtoffer.
Yeah.
En Barbara die zet zich nu heel erg in voor meer bekendheid en een aanpakplan voor femicide.
Ja. Heeft ze helemaal geschreven ook, hè? En aangeboden,
ja,
aan de,
aan de, ja, ja, aan de Tweede Kamer. Ja, echt een powervrouw.
Ja.
Maar toen haar zus overleed, of toen haar zus werd vermoord,
ja,
toen daarna heeft de dader zelfmoord gepleegd.
Ja.
En in de lokale nieuwsmedia stond toen een gezinsdrama met twee slachtoffers. Waardoor Barbara, ja, wat ik sowieso al bizar vind, dat je dan twee slachtoffers zegt, terwijl er een van de slachtoffers een dader is.
Ja.
Maar Barbara vertelde mij dat ze daarna van buurtbewoners de vraag kreeg of er misschien koolmonoxidevergiftiging of,
oh,
zo,
wow,
was geweest. Omdat, ja, ze dus dachten dat het een tragisch ongeval was.
Ja, want zo klinkt het ook.
Zo klinkt het ook, ja, ja. Nou ja, en die heeft toen, ja, dan is je zus vermoord en dan moet je daarna ook nog, ja, eigenlijk haar waardigheid of gewoon hoe, ja, wat haar is overkomen, moet je dan ook nog verdedigen of zo tegenover een wereld die je wil vertellen van nee, ja, het is tragisch en er zijn twee, ja, slachtoffers, weet je wel? Dat is,
ja,
zo bizar en vreed gewoon. Dus dat heeft natuurlijk, ja, zij zei ook, het is bizar hoeveel invloed zo één zo'n woordje in de media kan hebben gewoon op de hele loop van omstandigheden daarna. En
ja,
dat ik allemaal aan al die mensen moet gaan uitleggen dat mijn zus is vermoord, omdat de media dat weigert te vertellen.
Ja.
Echt apart, ja.
Ja. Ja, en nou ja, en wat dat dus ook doet met beeldvorming en hoe erg het andere ook weer niet helpt. Want als je dus niet benoemt wat het is,
ja,
dan hoort dus ook weer niemand dat dat dus in Nederland daadwerkelijk wel echt gebeurt.
Ja.
En dus ook heel veel, maar je helpt er echt niemand mee.
Nee.
Eigenlijk alleen maar weer soort, ja, bedekken met een soort mantel. Niet eens der liefde, want het is helemaal niet uit liefde.
Ja. Nee, ja, het is echt, ja, heel gek.
Ja, en ook heel heftig voor haar natuurlijk, dat je dan telkens dat moet gaan vertellen.
Absoluut, ja. Ja.
Maar ook gewoon kwalijk voor onze maatschappij.
Ja.
Dat het dus niet meer kennis overkomt en dat het dus eigenlijk echt verkeerd wordt
Absoluut.
Verteld.
Het wordt gewoon... Over geschreven. Ja, het wordt dus inderdaad... als mensen schrijven over een moord achter de voordeur... klinkt het voor mij echt al heel erg alsof ze dat proberen weg te moffelen, weet je wel. Van, ja. Het is achter de voordeur, dus ja, we gaan het er niet over hebben wat er nou gebeurd is, weet je wel. Dus ja, dat vind ik heel kwalijk. Maar ook als er dan een keer wordt verteld van... oké, een vrouw is vermoord door haar partner... Ja. Dan zie je ook in vrij mainstream media alsnog dat er echt wordt gevikt en blamed.
Ja.
Op een gegeven moment is er een femicidezaak geweest van Solène, een vrouw... En daar werd toen over in een blog over geschreven dat zij wel eens 3 mannen over de vloer had.
Oh ja.
En dan wordt het daarna, in de zin daarna, werd haar huis beschreven als een soort sekshuis. Wat ik ook zo dubieus vind in een... Zij is vermoord door haar vriend.
Sorry dat ik lach, maar het is gewoon dat van is de prioriteit.
Dat is één gewoon casus. Mm-hmm. En dan wordt er verder in het artikel erbij gehaald dat ze ook wel eens 3 mannen over de vloer had. En dat ze daarom een soort... Ten eerste, hoezo heb je een soort sekshuis als je 3 mannen over de vloer hebt?
Exact.
Kan je familie zijn? Kunnen bouwvakkers zijn? Weet ik veel.
Je kan ook met 3 mannen seks hebben en dat gewoon doen. En dat is prima.
En dat je niet in een sekshuis woont.
Nee.
En ten tweede, wat heeft dat te maken met dat ze vermoord is door haar vriend?
Ja.
Het werd echt zo gebracht. Alsof het insinueerde een beetje van haar vriend heeft haar vermoord. Omdat ze promiscu was.
Ja.
En we begrijpen het wel eigenlijk. Weet je wel?
Ja. En dit is dan eigenlijk weer zo'n heel vergevorderde vorm van slutshaming.
Absoluut.
Want ja, als jij een slap bent, ja, dan ben je ook laag. En dan, begrijp me goed, dat vind ik natuurlijk absoluut niet.
Nee.
Maar dat hangt daar wel weer mee samen. En ik denk dat jij ook wel die piramide van geweld kent.
Ja.
Ja, misschien kan je hem ook niet helemaal benoemen, hè? Maar...
Nou, de onderste laag is natuurlijk femicide.
Ja, precies.
En ja, dat gaat dan steeds een trapje naar boven.
Ja.
Het piekje van de piramide is natuurlijk heel erg casual seksisme. Dus gewoon seksistische grapjes.
Ja. En dat kan echt heel klein zijn.
Dat kan echt klein zijn.
Grap zijn in de voetbalkamer of misschien op een feestje, dat je het bij wijze van spreken zelf niet eens...
Ja.
Nou, jij waarschijnlijk inmiddels wel, maar besef dat dat eigenlijk seksistisch is.
Ja.
Daar begint het al mee.
Ja. En dan gaat het telkens een trapje extremer. Dus van casual seksisme, hele opmerking die iedereen wel een beetje kent. Tot aan bijvoorbeeld subtiele aanranding. Of dat mensen je buiten sluiten. Of dat mensen je misschien onderschatten of zo, omdat je vrouw bent. En op een gegeven moment kom je bij de wat lagere trapjes, waar het ook echt over gaat op geweld. En dat lijken misschien hele verschillende dingen. Maar als je de hele tijd leeft in een wereld waarin inderdaad seksistische uitspraken worden gedaan. Bijvoorbeeld zoals Solène leeft in een soort sekshuis.
Ja.
En heeft haar vriend helemaal gek gemaakt omdat ze dus de hele tijd vreemd ging. Weet je, dat is seksistische spraak.
Ja.
Maar eigenlijk is het seksistische spraak die geweld goed praat.
Ja.
En dat zie je dus ook met die piramide. Dat hoe meer we het normaal gaan vinden om seksistisch over vrouwen te praten, om ze buiten te sluiten, weet ik veel, hoe normaler we het ook gaan vinden als er uiteindelijk geweld tegen vrouwen wordt gepleegd.
Ja.
Ja.
Ja, dus dat je echt eigenlijk ook niet moet denken dat een klein grapje niet, dat kan dus echt tot iets groters leiden.
Ja.
Dus ik denk ook wel echt dat zijn ook dingen waar, kijk, heel veel mensen hebben niet te maken met femicide of weten niet dat er mensen in hun omgeving zijn, maar ook wel echt een soort bewustzijn voor hoe kleine dingen ook grote effecten kunnen hebben.
Ja.
En hoe je ook wel bewust kunt zijn van je eigen taal en wat andere mensen zeggen en daar ook over in gesprek gaan. Ik denk dat dat ook wel super belangrijk is.
Ja.
Om daar een beetje anders mee om te gaan. Even kijken, ik heb nog meer dingen opgeschreven die ik je graag wilde vragen. Namelijk, de plegers of de daders. Heb jij een voorkeur voor het woord pleger of dader? Of zie jij daar verschil in?
Ja, ik zie er wel verschil in. Pleger is meer, legt de nadruk op dat je, dat je iets hebt gedaan.
Mm-hmm.
En een dader is meer een soort identiteit of zo. En ja, pleger is wel een... Voor als je het hebt over huiselijk geweld, vind ik pleger vaak een geschiktere term. Omdat, omdat het benadrukt dat mensen ook kunnen veranderen. En dat iemand iets heeft gedaan, maar dat niet betekent dat hij voor altijd een soort van mishandelende partner zal zijn.
Ja.
Want er zijn ook mensen die in therapie gaan, die borgtrainingen doen bijvoorbeeld. En die daarna niet meer gewelddadig zijn.
Nee. Wat zijn borgtrainingen?
Borgtrainingen zijn trainingen die worden gegeven aan stellen,
mm-hmm,
wanneer zij bij Veilig Thuis bijvoorbeeld lang hebben aangeklopt. Of niet aan stellen, maar aan mannen instellen die gewelddadig zijn.
Mannen die zelf een partner hebben En gewelddadig zijn in hun huidige relatie.
Ja, maar ja. Het gebeurt soms ook dat er bijvoorbeeld bij een complexe scheiding borgtraining wordt gegeven aan de man. Ja. Omdat scheidingen dus een risicovol moment zijn.
Ja, en als mensen hier dus naar op zoek zijn, kunnen ze kijken bij Veilig Thuis.
Veilig Thuis, inderdaad. En mensen die worden begeleid door een complexe scheiding krijgen het meestal zelf aangeboden. Borgtraining, ja.
Oké, en dat is ook steeds meer in Nederland, dat wordt aangeboden? Of dat mensen weten van het bestaan hiervan?
Nou, steeds meer weet ik niet.
Oké.
Maar het is er wel. Ja. Alleen zijn er wel mensen, nabestaanden van femicide slachtoffers, die zeggen dat de borgtraining niet altijd door de meest bekwame mensen wordt uitgevoerd. Mm-hmm. Dus klinkt heel erg alsof er dus meer in geïnvesteerd moet worden. Ja. Want dat kan wel heel goed werken. Maar ja, dan moet iemand dus wel vaardig zijn.
Goed gegeven worden.
Ja.
Goede trainers, ja. En 95% van de plegers of daders is man.
Ja.
Ja, hoe kan dat?
Ja, huiselijk geweld tegen vrouwen wordt eigenlijk bijna alleen maar door mannen gepleegd.
Ja.
Hoe kan dat? Ik denk dat het heel erg samenhangt met gewoon genderongelijkheid in de samenleving. En de genderrollen die daarbij horen. Dus dat mannen altijd het gevoel hebben van ik moet dominant zijn, ik moet de agressor zijn, ik moet brood op de plank krijgen en een vrouw is mijn bezit, zodra we samen zijn.
Ja.
Dat zijn echt de ideeën die ter grondslag liggen aan femicide voor mijn geval. En het feit dat zoveel mannen plegers zijn.
Ja.
Want andersom, vrouwen kunnen ook gewelddadig zijn. Ze zijn wel vaker psychisch gewelddadig in plaats van fysiek.
Mm-hmm.
Maar
dus emotionele mishandeling?
Ja.
Okay,
ja. Ja, of financiële mishandeling.
Oh, ja.
Kan ook. Maar ja, je ziet wel dat vrouwen gewoon niet zo snel als mannen het gevoel hebben van als iemand het uitmaakt van dit kan niet, want deze persoon is van mij, weet je wel.
Ja.
En dat hebben mannen dus wel heel erg snel.
Ja.
En dat hangt denk ik heel erg samen met mannelijkheid en hoe wij naar mannelijkheid kijken en hoe mannen zichzelf zien in onze samenleving.
Ja, ja, dus heel erg die mannelijkheid. En ik moet nu ook denken aan dat eigenlijk pas in 1991 is natuurlijk werd verkrachting binnen het huwelijk strafbaar.
Ja.
Dus kan je nagaan dat eigenlijk daarvoor, en vast daarna ook nog wel, werd gedacht van ja, jij bent gewoon van mij.
Ja.
En ik heb nu niet recht op jouw lichaam.
Ja, het is ook niet alsof mannen dat zelf, of nou ja, ergens wel, maar dat de mannen van nu dat zelf hebben bedacht of zo. We leven in een maatschappij waarin dat soort signalen ook worden verspreid, inderdaad.
Ja.
Dat zijn gewoon nog sporen van onze geschiedenis. Ja. Wat je zegt, inderdaad, het was heel lang niet illegaal. Maar ook in media en hoe mannen met elkaar praten over vrouwen, komt dat heel erg naar terug.
Ja. Ja, en ook dus weer heel veel mannen niet. Dus ik denk ook altijd van, ja, wat kunnen we nou doen? Want er wordt altijd gezegd, de meeste plegers of daders zijn man.
Ja.
Ook als het gaat over seksueel geweld. Maar de meeste mannen zijn geen pleger of dader.
Ja.
Dus het is ook weer dat er zijn ook heel veel mannen die dat niet doen, gelukkig.
Tuurlijk.
Maar ik ben zelf zo benieuwd en ik vrees dat we niet het antwoord hebben nog. Maar wat we nou kunnen doen om dus, jij zegt al de maatschappij hè, is zo genderongelijk. Dus daar moeten natuurlijk allerlei dingen aan veranderd worden. Maar misschien ook wel dingen in opvoeding of in onderwijs. Of, heb jij nog ideeën waarvan je denkt, hoe kunnen we nou die mannen meegeven? Iemand is niet van jou, maar ook het zal toch heel fijn zijn als je niet het gevoel hebt dat jij dan, dat je enige uitweg is, je partner van wie je ook ooit waarschijnlijk hebt gehouden of misschien wel nog steeds houdt, dat je die van het leven, dat je die vermoordt.
Ja. Ja, absoluut. Ik denk waar we helemaal aan het begin over hadden, het hebben op school over consent, maar niet alleen ja of nee, maar ook wat als iemand nee zegt.
Ja.
Hoe ga je om met afwijzing? Hoe ga je om met teleurstelling?
Ja.
Hoe leer je dat wat iemand anders wil en vindt, dat helemaal niks te maken heeft met wat jij wil en vindt.
Nee.
Dat zijn vaardigheden die we niet leren.
Nee.
En specifiek voor mannen die, niet dat ik het niet kwalijk neem of zo natuurlijk, maar ze krijgen ook gewoon van de maatschappij het idee mee van, jouw vrouw moet jouw eigendom zijn, want anders ben je geen echte man.
Ja.
En je moet altijd je zin krijgen, want anders is het, dan gaat je ego eraan, weet je wel.
Ja.
Dat soort boodschappen krijgen ze van de samenleving mee. Dus daar moet een soort van rem of een soort van tegengas op gegeven worden.
Ja.
Inderdaad, ik denk door onderwijs.
Deze aflevering wordt gesponsord door Dr. Mama. Wist je dat er naast de orgasmekloof ook een zorgkloof bestaat? En die is het grootst als heterostellen ouders worden. Wanneer er een baby geboren wordt, vervallen veel mensen in een traditionele rolverdeling. Dit komt onder andere omdat er weinig ruimte is voor partners in de zwangerschapswereld. Dat kan anders. De zwangerschapscursus van Dr. Mama biedt een gelijkwaardige voorbereiding op de geboorte en het ouderschap. Want ook bevallen en zorgen doe je gelijkwaardig en samen.
Ja. Ik heb zelf wel eens aan de hand van mijn eerste boek ben ik op scholen langsgegaan, mbo's en middelbare scholen, om een soort van spelletje te doen. Dan ging ik bepaalde situaties voorleggen en dan vroeg ik aan de kinderen van, vinden jullie dit een groene vlag of een rode vlag? En dan gingen ze daar met elkaar over in discussie. En dat was heel leuk, omdat je daardoor merkte dat mensen inderdaad elkaar als een soort van graadmeter gingen gebruiken van, ja, ik weet eigenlijk niet zo goed of dit normaal gedrag is in een relatie en of ik dit wel fijn vind. Wat vind jij daarvan, weet je wel?
Ja.
En ja, zo kun je elkaar raadplegen en een beetje een beeld krijgen en kritisch gaan nadenken over wat vind ik een fijne relatie. Ja. Wat is voor mij een gezonde relatie?
Ja.
Want ja, anders heb je dat helemaal niet. Dan ga je gewoon een relatie in en wat er gebeurt neem je dan aan als, nou, dit zal wel normaal zijn.
Nou, maar dat is echt zo waar.
Ja.
En ook weer over die relatie vormen, dan ga je dus een relatie in.
Mm-hmm.
En dat is natuurlijk eigenlijk al best bijzonder dat we dan blijkbaar met z'n allen weten wat dat dan inhoudt.
Ja.
En iedereen dan ook in een soort mal stapt. Terwijl voor, dat geloof ik zelf tenminste, dat voor heel veel mensen die vorm helemaal niet werkt.
Ja.
De monogame 1-1 relatie waarbij je ook naar elkaar schoonouders gaat met kerst en ook gaat samenwonen en een gezamenlijke rekening neemt. En waarom is dat eigenlijk een relatie? Waarom
echt,
kan je niet heel iets anders doen?
Ja.
Dus het zou, ja, en dan ook de focus op consent en vooral het omgaan met teleurstelling. En dan als ik ook denk aan dat, dat we vooral jongetjes ook wel niet zo heel goed leren met hun eigen emoties om te gaan. Mm-hmm. Al van heel jongs af aan, dat er weinig aandacht voor is. Ja, doe dat dan maar eens ook als volwassen man. Dat je helemaal nog nooit hebt geleerd hoe je dan omgaat met een teleurstelling of met een nee.
Ja.
En niet in their defense van het is dus logisch dat ze dat doen. Hè? Dat
nee,
totaal
precies.
Niet. Maar wel, er zijn natuurlijk allerlei fronten waarop we eigenlijk dingen zouden kunnen veranderen.
Ja.
Wat het denk ik ook het leven voor iedereen leuker zou maken.
Absoluut, ja. Ja,
toch?
Zeker. En wat je zegt ook, emotieregulatie is denk ik ook echt de sleutel gewoon. Als je kijkt naar femicide, gebeurt dat ook heel vaak inderdaad bij mannen die al langer kampen met een depressie.
Ja.
Of die ook natuurlijk gewoon hele, dat is ook al heel lang duidelijk dat huiselijk geweld ook escaleert naarmate er meer bijvoorbeeld armoede is of stress vanwege een ziekte of... Ja, gelukkige mensen gaan over het algemeen geen geweld plegen.
Nee.
Weet je wel, gelukkige mensen gaan hun vriendin niet slaan.
Nee.
Dus inderdaad, emotieregulatie, verwerken van heftige gebeurtenissen, omgaan met stress van armoede en ziekte en huisvesting. Dat zijn allemaal dingen, essentiële levensvaardigheden, die je vaak niet leert op school.
Nee.
En die wel heel veel invloed hebben op je relatie.
Ja. En denk jij dan ook dat bijvoorbeeld grote crisissen en nu dat die enorme focus op bestaanszekerheid tijdens de afgelopen verkiezingen, dat dat best wel invloed kan hebben ook op femicide? Dus dit...
Zeker.
Ja.
Dat is ook gewoon wetenschappelijk aangetoond. Dat ook tijdens de coronacrisis, altijd tijdens een crisis, wanneer stress piekt, dan escaleert huiselijk geweld.
Ja.
En logischerwijs dus ook femicide. Ja.
Ja. Wow, ja. Wat ik ook interessant vond, en ook naar, maar is eigenlijk de relatie tussen racisme en femicide.
Mm-hmm.
En dat er heel anders wordt gekeken naar, ik blijf maar even plegers zeggen, plegers van kleur en witte mannen. En dat dat heel anders wordt gezien of anders wordt beschreven. Kun je daar iets over vertellen?
Ja, nou, ik zei net dat er in Nederland nog helemaal geen... beleid was rond femicide en dat mensen daar nog helemaal niet op handhaven. Maar er wordt wel al veel langer handhaafd op eerwraak. Dus wanneer vrouwen met een islamitische achtergrond worden vermoord door een familielid of een ex-partner.
Ja.
Daar zijn wel teams voor die dat onderzoeken. Terwijl femicide helemaal niet specifiek vaak wordt gepleegd door moslimmannen. Dus dat is een hele interessante natuurlijk, dat femicide in Nederland vaak wordt gepleegd door witte autochtone mannen dan door moslimmannen. Maar dat als het door een moslimman wordt gepleegd, dan krijgt het labeltje eerwraak.
Ja.
En dan wordt het wel specifiek onderzocht.
Ja,
dat is natuurlijk heel erg kwalijk.
Ja.
En slaat eigenlijk nergens op, want er is wezenlijk niet echt iets anders tussen femicide of eerwraak. Of eergerelateerde moord. Nee. Dus ja, daarin zie je natuurlijk, dat is gewoon racisme van de staat en van de politie.
Ja.
Ja.
Ja, en Nederland is natuurlijk een onwijs racistisch land. Mm-hmm. En dat zie je hier dus ook weer in terugkomen.
Ja.
En ook dat het zo institutioneel is. Dus dat het waarschijnlijk ook anders wordt opgepikt door politie, door overheid, maar dus ook weer door media.
Ja.
Dat er anders naar wordt gekeken. Wat ik ook interessant vond, is dat je schreef over een soort manifest of oproep van Atria, het Kennisinstituut voor Vrouwengeschiedenis, zeg ik het goed?
Ja, volgens mij wel.
dat ook over dat femicide in het wetboek van strafrecht zou moeten komen.
Ja.
En jij schrijft er eigenlijk best wel meerdere perspectieven op. Dus dat je zou het er mee eens kunnen zijn ook niet. Wat zijn de overwegingen waar jij nu...
Ja.
Hoe jij er nu naar kijkt?
Ja, ik vind het niet een goed idee om femicide apart in het wetboek van strafrecht te zetten. Als eerste reden natuurlijk omdat we nog geen eenduidige definitie hebben.
Ja.
En ja, moord op vrouwen vanwege het vrouw zijn, dat zal nooit in een wetboek staan.
Nee.
Want wat betekent dat? Weet je wel?
Ja.
Dat kun je niet juridisch gezien meten. Wanneer is iemand dood vanwege het vrouw zijn?
Nee.
En ten tweede... Ja, vond ik het lastig om te zien dat ook nu rond de verkiezingen de paar politieke partijen die femicide dan op de agenda hadden staan, ook ineens gingen roepen van, we moeten het zwaarder bestraffen, het moet in het wetboek van strafrecht. Terwijl ik denk van, dit voelde voor mij heel erg als een soort van, een soort van beweging om stemmen te krijgen of zo op dit thema.
Ja.
Terwijl wetenschap aantoont dat, zwaardere straffen helemaal niet preventief werken. Dat is al heel lang duidelijk vanuit de criminologie. En bij femicide specifiek denk ik, moord is al strafbaar.
Ja.
Veel daders of plegers plegen ook zelfmoord.
Ja.
Plus, femicide lijkt me iets om te voorkomen en niet iets om zwaarder te straffen. Dus
nee. Ja,
ik ben daar eigenlijk wel tegen. Ja.
Ja. Nee, helder. Dankjewel. Ja. Tessel, in jouw boek schrijf je ook over incels.
Mm-hmm.
Nu weet ik zelf wel wat dat zijn, maar ben ik benieuwd. Zou je daar wat meer over willen vertellen?
Ja, incels staat voor involuntarily celibate.
Mm-hmm.
Dus dat is een groep mannen eigenlijk die geen seks hebben en dat niet willen, daar niet blij mee zijn. En zij ontmoeten elkaar eigenlijk op fora. Voorheen vaak op Reddit en 4chan, maar nu op steeds obscuurdere fora eigenlijk, omdat ze zich heel erg afsluiten van de rest van de wereld.
Mm.
En het is wel een beetje een gevaarlijke groep. Of tenminste, er zijn incels die gewoon verdrietig zijn dat ze nog maagd zijn of dat ze heel lang geen seks hebben gehad.
Hmm.
En gewoon op zoek zijn naar lotgenoot en daarover willen praten. Maar wat je ziet op incelfora is dat het heel snel overslaat naar echt wel vrouwenhaat. En af en toe zelfs gewelddadig. Echt oproepen tot geweld of tot terreur. Er zijn in de geschiedenis ook... incel terroristische aanslagen gepleegd. De bekendste daarvan is gepleegd door Elliot Rogers.
Ja.
Hij is overleden ook tijdens die aanslag. Maar hij pleegde een aanslag en begon te schieten op allerlei sorority houses in de Verenigde Staten.
Ja, dus dat zijn eigenlijk een soort studentenhuis, hè?
Van vrouwelijke studentenverenigingen. Ja. Omdat hij heel boos was dat de knappe meisjes die daar woonden niet met hem naar bed wilden gaan.
Ja.
En hij heeft ook een heel manifesto geschreven wat door een aantal incels, niet alle incels, maar een aantal, echt wordt gezien als een soort van inspiratiebron.
Oh, wow.
Dus die vereren hem eigenlijk als een soort god. En die praten over hoe boos ze zijn op de wereld, hoe boos ze zijn op het vrouwelijk geslacht. En sommigen zijn dus ook van plan om ook IR te gaan, noem je dat dan. Dus om ook Elliot Rogers voetsporen na te treden.
Ja.
Het is een nare subgroep.
Ja.
Er zijn natuurlijk ook incels die helemaal niet gewelddadig zijn en die helemaal niks hebben met Elliot Roger en die gewoon lotgenoten willen of die ook andere mannen willen spreken die door hetzelfde heen gaan. Maar die worden dus heel snel meegenomen eigenlijk door de radicale teksten van de andere incels. Dus het is ook iets waar je vaak als man in terecht komt met een soort persoonlijk grief of een onzekerheid en dan stelselmatig gaat radicaliseren.
Ja, want het is eigenlijk een soort onvrijwillig seksloos.
Ja.
Met een ander, want je kunt natuurlijk wel masturberen, maar seks met een ander. En dan is het altijd een mannen met vrouwen? Of mensen met een penis, met mensen met een clitoris?
Nou, grappig gezien, dus incel, de term is bedacht door een vrouw.
Oh, ja.
Door een queer vrouw zelfs.
Oh, ja.
En die is oorspronkelijk een forum begonnen Omdat ze daar inderdaad met mensen over wilde praten.
Weet je haar naam?
Nee, weet ik echt niet meer.
Gaan we nog later in de show notes zetten.
Ja. Ja. Maar zij heeft de term oorspronkelijk bedacht. En omdat ze dus gewoon met lotgenoten wilde praten. Maar zij heeft op een gegeven moment dat forum opgeheven. Omdat ze dus heel snel door had dat er alleen maar boze mannen op afkwamen. Ja. En ja, toen is het getransformeerd tot de community die het nu is.
Ja. En jij hebt ook natuurlijk Tessel in Cyberspace gemaakt.
Mm-hmm.
Ik heb een paar afleveringen gekeken. Heel leuk. Allemaal zeker gaan kijken. En daarin heb je het ook over de rol van internet.
Ja.
Hoe verhoudt zich dat tot femicide of tot incel, wat soms dus tot hetzelfde leidt?
Ja, ja. Nou, incels die komen met een persoonlijk grief het internet op. Hè. Die hebben een bepaalde onzekerheid, die hebben een soort hulpvraag en die gaan daar naartoe op zoek.
Ja.
Maar helaas werken de algoritmes van TikTok en YouTube zo dat zij willen kijkers zo lang mogelijk vasthouden. Dus ook de mensen, een van de guys die ik sprak in Tessel in Cyberspace, die was het internet opgegaan met de vraag: waarom zouden ze bij een goede man weggaan? Want hij had het gevoel dat zijn vriendin het ging uitmaken met hem. En toen kwam hij eigenlijk al heel snel bij een soort van, ja, niet echt incel dingen, maar content die, ja, van mannen voor mannen, zeg maar. Met al wel een licht seksistische ondertoon.
Ja.
Maar omdat het YouTube-algoritme wil dat je langer blijft kijken, gaat het je telkens radicalere en extremere dingen voorschotelen. En zo is hij eigenlijk binnen een dag echt wel in de vrij heftige red pill, noem je dat dan, materie gekomen. En YouTube-filmpjes die hem vertelden van: het ligt niet aan jou, het ligt aan de vrouwen. En vrouwen zijn allemaal gold diggers en dit en dat en dat. En als je met een bepaalde onzekerheid daarin komt, ben je natuurlijk heel kwetsbaar voor.
Ja.
Dus hij werd toen langzaam maar zeker een beetje die manosphere, die mannelijke kant van het internet, met die vrouwenvriendelijke tinten ingesleurd eigenlijk.
Ja, en het klinkt ook alsof het allemaal heel erg verhouding heeft of zich relateert tot eenzaamheid.
Absoluut.
Want stel je voor, ik zit ergens mee en ik ga gewoon aan jou vragen van: ja, Tessel, waarom gaat hij het met mij uitmaken?
Yeah.
Wat denk jij? Wat doe ik dan? Dan kunnen wij het erover hebben. Dan zeg je: je zou misschien af en toe wat meer of of het ligt niet aan jou of zulke soort dingen.
Yeah.
Maar dat is denk ik ook wel in al deze, eigenlijk alles waar je over vertelt, dat die eenzaamheid ook zo
En dat is ook de grap. Want in die aflevering van Tessel in Cyberspace, waar we het hadden over hoe zij dan met een bepaalde onzekerheid de manosphere inkomen. Ik zei ook van: maar als je met een vraag zit over vrouwen, kun je die toch aan een vrouw stellen, weet je wel? Maar dat is denk ik iets waarin ik kon heel erg met ze meeleven van: oké, ze hebben een persoonlijk grief, ze hebben een bepaalde onzekerheid, ik snap dat ze hierin terechtkomen. Maar toen ik die vraag stelde, vonden ze dat allemaal echt belachelijk en hadden ze echt zoiets van: nee, want vrouwen weten niet wat ze willen. En dus toen dacht ik: oké, hier trek ik een grens met mijn medeleven.
Ja.
Want dat is gewoon, er zit dus wel vaak wel een seksistisch laagje of zo. Weet je?
Wel een soort begin al van...
En alsof vrouwen niet eerlijk zouden zeggen wat ze willen.
Ja.
Alsof vrouwen niet weten wat ze willen. Alsof vrouwen zouden liegen, zeg maar, de hele tijd.
Ja, wauw. Terwijl ik dacht net toen je begon met zeggen, dacht ik: we moeten daar een soort hotline voor maken. Dat gewoon alle mannen met een vraag, die kunnen gewoon bellen. En dan zeggen van: ja, hier zit ik mee. Hoe denk jij daarover?
Ja. Maar
ik denk alleen opzoeken.
Ik denk dat het voor die mannen ook gewoon heel fijn is om naar een andere man te luisteren. Omdat die man ze vertelt: het ligt niet aan jou, het ligt aan de vrouwen.
Ja.
En een vrouw zou dat natuurlijk niet zo snel zeggen.
Nee.
Die zegt dan van: ik vind het als vrouw dit fijn en je kan dit misschien anders doen. Het is natuurlijk veel fijner als iemand tegen je zegt dat het niet jouw schuld is.
Ja. Vinden we sowieso soms als mens wel prettig, wat ook wel jammer is. Want vaak ben je de enige die er iets aan kan veranderen, ben je zelf. Even kijken. Ik ga nog even... we hebben het al over best wel veel gehad. Als jij mag zeggen wat voor jou een ideale wereld zou zijn, hoe zou die eruit zien?
Wow, moet ik de hele wereld vormgeven?
Nou, misschien over deze thematiek. Dus als je kijkt waar jij mee bezighoudt, wat voor gesprekken jij voert, wat je ziet gebeuren om je heen, wat je leest.
In een ideale wereld zou mijn werk helemaal niet relevant zijn en onnodig.
Ja.
Dat zou ik het fijnst vinden.
En wat zou je dan gaan doen?
Dan ga ik romans schrijven over vrolijke, verliefde queerstelletjes.
Ja.
Met heel veel steamy seksscènes.
Heel goed.
Ja.
Maar misschien kan je dat wel on the side doen.
Ja.
Daar is ook nog wel echt een enorm gebrek aan.
Ja, ik ga dat denk ik ook wel doen. Ik heb met mezelf afgesproken Als goed voornemen voor dit jaar.
Ja.
Om niet meer de hele tijd te schrijven over geweld tegen vrouwen.
Ja.
Ik heb nu 3 boeken erover geschreven in 2 jaar.
Ja,
dus ik heb eigenlijk zoiets van, nou, ik ben uitverteld.
Ja, ik heb mijn steentje. Nou, fijn dat je er vandaag nog wel bent. Maar ja, ja. Je hebt zeker je steentje bijgedragen. Ja.
Ja, ik heb zoiets van, ik heb de resources gemaakt die ik in me had.
Ja.
En ik heb er heel veel over gepraat. Ik heb heel veel mensen 1-op-1 gesteund via Instagram.
Ja.
En dat vond ik heel erg fijn en belangrijk werk.
Ja.
Maar ik heb ook wel inderdaad dat ik denk van, ik wil niet alleen maar bezig zijn met geweld tegen vrouwen, omdat ik het ook best wel mentaal zwaar vind of zo, ja, om er zoveel mee bezig te zijn. En omdat ik soms ook bang ben van, ik hoop niet dat het mijn wereldbeeld erg beïnvloedt. En dat ik ook nog wel oog heb voor alle leuke dingen, ja, en alle veilige, fijne encounters die je kan hebben.
Ja.
Dus,
dus we krijgen heel veel steamy queer sex.
Ja, ja, ik ga denk ik volgend jaar of zo, als ik weer zin heb om wat te gaan schrijven, ga ik denk ik een roman schrijven of zoiets. Ja.
Oh, kijk er heel erg naar uit.
Ja, oh leuk. Ja.
Dat is wel super, bedankt dat je er was.
Ja, graag gedaan.
Heel fijn. En dank je wel voor al je waardevolle informatie. En dank je wel.
Graag gedaan.
Bedankt voor het luisteren. Praat lekker over seks en doe het altijd met plezier. Wil je adverteren? Neem dan contact met mij op via annamariajansen.com/podcast. De audio- en videoproductie is gedaan door Stephanie van Dracht van Stories & Studios. Het beeld en logo zijn ontworpen door Bureau Grotesque. De muziek is geproduceerd door Diederik Bransma en de titel is bedacht door Claire Bontje. Deze podcast is opgenomen bij Dr. Mama.